Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om bij u te zijn, juist te midden van deze situatie. Dank u wel dat u de moed hebt gehad om te komen vandaag. Ik ga met u verder met business as usual, want daar bent u tenslotte ook voor gekomen. Toen corona nog ergens ver weg van ons bed de kop opstak in China, waren wij in Zuid-Afrika en hebben we een klein filmpje gemaakt. Dat filmpje hebben we gemaakt op de Bijbelschool waar Tineke en ik al 5 jaar lessen geven hebben, 2 keer per jaar. En daar wilden we u gewoon even wat van laten zien. Het is maar 4 minuten en het geeft een beetje een indruk van een dag uit ons leven als zendelingen. We dachten dat het misschien leuk was, omdat u ons al zoveel jaren ondersteunt, om daar toch even wat van te laten zien. Dus ik mag vragen of we dat eerst doen. Leuk om dat nou eens even te zien, hè? Dat is voor ons bijna een tweede thuis geworden. En dat is ook de school waarvoor we de collecte zouden willen bestemmen. Want deze school, die uiteraard zoals zoveel scholen grotendeels afhankelijk is van donaties, is de laatste 2 jaar in behoorlijk zwaar weer terechtgekomen. De studenten die betalen daar maar ongeveer €30 per maand voor voedsel en onderdak. Dat is natuurlijk buitengewoon weinig. Ze hoeven niets te betalen voor de lessen en voor de onderwijsmaterialen. Dat wordt allemaal door de school verzorgd. Maar dat betekent dat de school dus zwaar afhankelijk is van giften. En toen ons gevraagd werd vorige week waar zou je de collecte voor willen bestemmen, was het heel duidelijk. We willen graag de collecte voor deze school meenemen als ik daar straks in september weer naartoe ga. Dus van harte aanbevolen. Goed, dan gaan we naar de boodschap voor vandaag. En toen ik die aan het voorbereiden was, toen was corona geloof ik nog niet eens in Europa aangekomen. Of in ieder geval nog maar heel mondjesmaat. Wetend dat deze dienst zou vallen in de lijdenstijd, heb ik dan ook een boodschap voor u voorbereid over Christus als de lijdende dienstknecht. En het begin van die boodschap zal voor u heel veel bekends opleveren. Het tweede deel ervan helpt ons om na te denken wat of dat voor ons zelf betekent. Als wij navolgers van Christus zijn en hij is onder andere de lijdende dienstknecht, wat betekent het dan voor ons? Zijn wij ook lijdende dienstknechten? En het viel me op toen ik de aantekeningen van de week weer doorlas, dat het heel erg relevant geworden is op dit moment. Dus als we in de lijdenstijd nadenken over het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus, realiseren we ons dat dat een eenmalig, compleet, totaal, uniek gebeuren was. Er was niemand anders die dat kon doen. Wat zegt de Bijbel over de identiteit van Christus en over zijn opofferende houding? En wat leert het ons daarover? Wat leren we uit de schriften, het Oude Testament, in beelden, in typen, in profetieën? Want we weten dat Jezus tegen de Emmausgangers zei, het zijn de schriften die spreken over mij. En in die tijd, zoals u weet, bestond het Nieuwe Testament nog niet. Dat moest nog geschreven worden. En ik heb u de vorige keer, toen we een adventsoverdenking hadden samen, al de teksten genoemd die daarin de sleutels zijn uit Lucas 24, namelijk versen 27, 32 en 45. Die sleutelteksten zijn de volgende. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En dan later, als de Emmausgangers terug zijn in Jeruzalem en berichten aan de andere discipelen, dan zeggen ze, was ons hart niet brandend in ons toen hij voor ons de schriften opende. En ook lezen we in datzelfde hoofdstuk, toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. We gaan nu kijken naar wat Mozes en de profeten zoal zeiden over Christus als de leidende dienstknecht. En ook dat zou weer een bloemlezing kunnen zijn uit het Oude Testament, zoals Jezus die aan de Emmausgangers gaf. Als we eerst kijken naar Genesis, want in Genesis begint alles. Je kan bijna zeggen dat als je Genesis niet begrijpt, dan mis je de openingssleutel voor het hele woord van God. We zien in de eerste plaats dat de consequentie, een van de eerste consequenties van de zondeval was dat mensen zich hun naaktheid realiseerden. Ze schaamden zich, ze vluchtten weg voor God en ze maakten zichzelf een bedekking van vijgenbladeren. De armzalige eerste poging van de mens om zonder Gods oplossing voor het zondeprobleem er zelf één te bedenken. En dan lezen we in datzelfde hoofdstuk, in 3 vers 21, dat God maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden. De implicatie is dat om huiden te hebben, moesten er onschuldige dieren sterven. Dat betekent dat er onschuldig bloed moest vloeien om de zonden van de mens te bedekken. Dat is de allereerste keer dat we in het woord van God dit beeld tegenkomen. Hoewel de schrijver van de Hebreeënbrief ons later leert dat het bloed van bokken en stieren geen zonde kan wegnemen. En daarom was dit een eerste vooruitblik naar het offer van de Heer Jezus zelf. Er moest onschuldig dierenbloed vloeien. En dat was een eerste beeld van de grote onschuldige, Jezus Christus, die zou komen om de zonde van de hele wereld weg te nemen. Nou, tot zover vertel ik u allemaal helemaal niks nieuws. Kijken we iets verderop in Genesis, en ook dat zal u bekend voorkomen, dat we in het tweede beeld zien dat Abraham van God de opdracht krijgt om zijn zoon Isaac te offeren. Het gebeurde dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En dan zonder enige uitleg of interlude lezen we in de volgende zin dat Abraham de volgende morgen vroeg opstond, zijn ezel zadelde, zijn spullen pakte, Isaac meenam en vertrok. Ik heb mij stiekem wel eens afgevraagd of hij aan Sara verteld had wat hij ging doen. Ik denk het ook niet. Als we later zien dat Abraham tegen zijn knechten ziet, als wij geofferd hebben, zullen wij terugkomen. Denk ik dat Abraham gegaan is in het geloof dat God op de een of andere manier een oplossing zou geven. Waarbij hij niet zijn vrouw later onder ogen hoefde te komen. Dus ik denk inderdaad dat hij wijselijk zijn mond gehouden heeft. Wat heel mooi is in dit verhaal, is dat hij zo onmiddellijk gehoorzaamd, zo direct, zonder enige argumentatie, zonder enig protest, gaat hij mee. En datzelfde geldt voor Isaac. Isaac in tegenstelling tot wat de kinderbijbelplaatjes ons soms doen geloven, was geen klein jongetje. Isaac was in die tijd al een volwassen man van naar schatting tussen de 30 en 40. Dus het was een volledig bewuste keus van Abraham, waarin hij zijn zoon volledig kende. En die zoon heeft ook evenmin enig protest aangetekend. Wat een prachtig beeld van hoe de vader de zoon zond om ons te redden. En de zoon die daar alleszins vrijwillig aan meewerkte. Vorige keer hebben we dat psalmvers gelezen waarin Jezus profetisch zegt, zie, hier ben ik, in de boekrol is over mij geschreven, ik ben gekomen om uw wil te doen. En dat zien we al geportretteerd in Genesis. Als we kijken naar de psalmen, en het geeft opnieuw aan wat een enorm profetisch kaliber we toch tegenkomen in de psalmen, dan zien we dat een deel van Jezus' lijden, wat bestond uit het verraad door een van zijn discipelen, ook al geprofeteerd werd. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt. En een eindje verderop, in Psalm 55. Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben. Maar u bent het, u, een sterveling, als mijn gelijke, mijn bekende. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen. Wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis. Wat een pijn als je verraden wordt door iemand die zo dicht bij je staat. Ik denk dat we dat zelf ook wel eens op de een of andere manier meegemaakt hebben. En je kunt zo'n ervaring zien als iets wat jou overkomt. En dan is het heel zuur. Maar probeer om dit soort zaken ook te zien in het licht van hem die dit soort lijden al onderging voordat wij er waren. Zelfs Jezus' woorden aan het kruis werden tevoren in een psalm letterlijk genoemd. U kent het allemaal. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar we zien nergens het lijden van Jezus zo prachtig geportretteerd als in Jesaja 53. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor de geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Tot zover heb ik u waarschijnlijk niets nieuws verteld. Wat er verder komt, kan voor u misschien een wat chockerende gedachtegang zijn. Maar zoals altijd, en u van mij gewend bent, heb ik het goed bijbels onderbouwd. Ik wil in het tweede gedeelte van deze boodschap eens met u stilstaan bij het onderwerp menselijk lijden als redmiddel. Ik heb al gezegd, het lijden van Jezus was uniek. Hij was totaal bereid om het te doen. Hij was als enige mens ooit compleet bevoegd om het te doen. Hij was verwekt door de Heilige Geest. Dat maakt hem de Zoon van God die zondeloos in dit menselijk leven heeft gestaan. Hij is geboren buiten de wil van een man. Geboren uit een maagd. En zo werd hij niet alleen de Zoon van God, maar ook de Zoon des mensen. Zijn lijden was uniek in de zin van verzoening tussen God en mens. Geen enkel zondig, schuldig mens kon mogelijkerwijs de verzoening vormen tussen God en de mensheid. Dat kon alleen Hij. Dus in dat opzicht is het lijden van Jezus uniek. En daaraan kunnen wij en hoeven wij niets toe te voegen. Maar ook Gods kinderen lijden, opdat anderen gered kunnen worden. En vaak is dat onbewust. Ik ga mij hier op glad ijs bewegen. Maar als we elkaar goed vasthouden, komen we eruit. Ik geef u een paar voorbeelden. Wat zei God tegen Abraham? En dat is al heel vroeg in het contact tussen God en Abraham. Genesis 15. Weet wel, zegt God in die donkere nacht tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Ik weet niet of u ooit nagedacht heeft over de consequenties van deze verstrekkende profetie die God sprak 640 jaar voordat Israël zuchtte onder de Egyptische slavernij en het uitschreeuwt naar God. We hebben dan een hele lange sprong gemaakt van Genesis 15 naar Exodus 1 en 2. En dan in Exodus 3 roept God Mozes om hen uit te leiden. Dat betekende dat Mozes al 80 jaar daarvoor geboren was. En in die tijd al was er de onderdrukking van Israël. En die onderdrukking die ging nog door al de 80 jaar van Mozes leven totdat hij geroepen werd. Omdat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol was. Dat betekent dat Gods genadetijd voor de volken voortduurde. En al die tijd leed het volk van God onder het geduld van God. God had eerder kunnen ingrijpen. Hij had die genadetijd kunnen bekorten, zodat zijn volk minder geleden zou hebben. Het volk schreeuwde uit naar God 80 jaar lang, voordat minstens 80 jaar lang. God had geprofeteerd zelfs dat ze 400 jaar in dat land zouden leven en onderdrukt worden. We weten niet precies waar dat omslagpunt gelegen heeft, maar er zijn eeuwen voorbij gegaan. God had eerder in kunnen grijpen. En is die gedachte ons niet bekend wanneer we de zoveelste terroristische aanslag in de wereld zien? Of de volgende epidemie? Of de volgende grote ramp? Dat ook wij zeggen van Heer, hoe lang nog? Zijn het niet de momenten dat we uitroepen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde. En we kunnen het soms roepen met die innerlijke drang, met die bijna boosheid van hoe lang nog. God had eerder in kunnen grijpen. Maar dit principe is niet een oud-testamentisch gegeven alleen. Het correspondeert met wat Petrus zegt. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Gaat dat gebeuren? Nee, dat gaat niet gebeuren. En toch heeft God geduld met deze wereld, totdat het evangelie verkondigd is aan alle volken, stammen, naties en talen. Vandaag de dag wordt 1 op de 8 christenen in deze wereld vervolgd. Dan hebben we het over 260 miljoen mensen. Vorig jaar was dat nog 1 op de 9. De duisternis over de wereld valt snel. 1 op de 5 christenen in Afrika wordt vervolgd om zijn geloof. 2 op de 5 christenen in Azië wordt vervolgd om zijn geloof. Opnieuw leidt Gods volk vanwege zijn geduld. Onschuldigen lijden opdat schuldigen gered worden. En Paulus kende dat principe ook al. Hij zei, en dat is ook zo'n raadselachtige tekst waar u misschien wel eens over gestruikeld bent. Colossense 1 vers 24. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u. En vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, de gemeente. Het zal u ongetwijfeld vergaan zijn als mij. Ik heb jarenlang geworsteld met die tekst. Dat ik dacht van, wat kan Paulus nou nog toevoegen aan het lijden van Christus? Nou, niks. Maar daar gaat het ook niet om. Waar het wel om gaat, dat is dat Paulus een man was die bereid was om te lijden, zodat het evangelie zich kon uitbreiden over de wereld. Paulus kon mensen de gemeente inbrengen omdat hij zelf bereid was voor het evangelie te lijden. Dat was hem trouwens al vanaf dag 1 meegedeeld. Als u zich herinnert, Handelingen 9, waar Paulus tot bekering komt, in Damascus is aangekomen, bezocht wordt door Ananias, dan lezen we in vers 15 en 16, maar de Heer zei tegen hem, tegen Ananias, ga, want deze, Saulus, is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Met andere woorden, het lijden hoorde bij de uitbreiding van het evangelie. Dat ging niet zonder. Dan kunt u zich natuurlijk afvragen van ja, oké. Petrus was een apostel. Paulus was een apostel die naar de heidenen ging. Natuurlijk zijn het de mensen in de vervolgde landen, in de vervolgde kerk, de zendelingen, ja, die lijden voor de zaak van het evangelie. Maar betekent dat dan dat al dat lijden vrijwillig is? Ik geloof niet dat dat het geval is. Zulk lijden tot redding is niet specifiek voor zendelingen. En het is ook niet op vrijwillige basis. Want in Gods ogen zijn wij niet, zoals wij westerlingen graag denken, individuen. Wij zijn een volk. We zijn een lichaam zelfs. En de voorbeelden van Israël in Egypte tonen een collectief onvrijwillig lijden. Een collectief onvrijwillig lijden. Hoe relevant vandaag. Maar, en dat is het grote verschil tussen het volk van God en het volk in de wereld, is dat het volk van God de hoop heeft, de wetenschap mag hanteren op grond van het woord van God, zoals ik u heb aangetoond, dat dit lijden niet doelloos is, maar dat het bijdraagt aan de groei van Gods volk door de redding van zondaren. En ook wij lijden, vaak onbegrepen. En we vragen ons af, is er dan zonde in mijn leven? Waarom overkomt mij dit? Waarom is dit? Hoe lang gaat dat duren? En we vinden geen antwoord. Sommigen vragen zich af bij ziekte, is dit een erfelijke kwaal? We bidden en soms verandert er niks. Of we troosten ons met de gedachte dat we nu eenmaal in een gevallen wereld leven en hanteren op die manier een defaitistische houding. Een houding van geestelijke verslagenheid. En een van de redenen is dat wij als westerse individuen geneigd zijn om niet verder te denken dan ons eigen leven lang is. Maar uw lijden is niet tevergeefs. Het dient een hoger doel van God. Want wij hebben onze levens in zijn hand gegeven. En de gemeente is het instrument in deze wereld om de boodschap van God verder te brengen. En daarom is geen enkel lijden wat in ons leven zich afspeelt voor niets. Het dient een hoger doel van God. Alleen een ander probleem dat wij als westerlingen hebben is dat we altijd, en ik ben de ergste van allemaal, dat we altijd alles willen begrijpen, analyseren, redeneren, totdat we het netjes in hokjes en vakjes hebben ingedeeld. Maar zo werkt het in het Koninkrijk van God niet. Voorbeelden van dat lijden is natuurlijk het volk Israël in Egypte. Jezus lijden. De uitspraken van Petrus en Paulus. De lijdende kerk van vandaag de dag. En waarom nou zou u en ik geen deel uitmaken van dat grotere plan van God? We moeten leren om bijbels te denken zonder de details van ons leven tot in de kleinigheden te willen begrijpen. Jeremia en Salomo hebben er allebei hele duidelijke uitspraken over gedaan. Jeremia zei, ik weet, Heere, dat het niet aan de mens is zijn weg. Dat het niet aan een man is zijn gang te bepalen en zijn voetstappen te richten. Salomo zei in Spreuken, de voetstappen van een man zijn van de Heere. Hoe zou dan een mens zijn weg kunnen begrijpen? Toen ik als jochie op het platteland woonde, liep ik wel eens langs een huis waarop stond, de mens wikt en God beschikt. Dat was voor mij al een hele vroege manier om deze waarheid te leren. We hebben er vaak namelijk aan verbonden dat zolang wij iets niet begrijpen, we dan ook niet geloven. Dat hoort bij het seculaire, zogenaamd wetenschappelijke wereldbeeld, waar we allemaal in zitten, zoals een vis in het water. Het omringt ons van alle kanten. Maar we moeten dat blijven evalueren in een Bijbels licht. Het laatste overblijfseltje van een verkoudheid. Twee jaar geleden, in maart 2018, maakte ik een ongelukkige val plat op mijn rug. Ik heb 6 weken lang ondraaglijke pijnen geleden. Ik kon mijn bed nauwelijks inkomen en als ik er 1 keer in was, dan kwam ik er bijna niet meer uit. Ik kon niet veel anders doen dan in mijn stoel zitten, wat muziek draaien en op mijn laptop werken. Ik had voor het eerst in jaren weer eens tijd om naar de Matthäuspassion te luisteren en de hele tekst te volgen. En in die tijd werd het me duidelijk, opnieuw, hoe Jezus voor ons geleden heeft. En omdat die pijn zo continu aanwezig was, kon ik me zo identificeren met de pijn die Jezus in veel grotere mate voor mij had gehad. Het werd voor mij ook een beetje lijdenstijd. Ik heb in die tijd mijn boek herschreven, wat vervolgens in 5 talen vertaald is. Waren die dingen gerelateerd? Ik weet het niet. Maar ik leerde identificatie met Christus lijden en ging hem daardoor dieper en intiemer kennen. Ik had het gevoel dat ik ook een beetje leidende dienstknecht geworden was, hoewel ik weinig kon dienen op dat moment. Het is mijn gebed dat ik en met mij u allen ook in onze omgang met hem, te midden van lijden, dieper en intiemer met Christus in contact mogen komen. Tot zover het officiële gedeelte. Dit zou voorlopig wel eens onze laatste samenkomst kunnen zijn. Hoe gaan wij met deze dingen om wanneer wij straks niet meer bij elkaar mogen komen? Het is heel makkelijk om over deze dingen verdeeldheid te krijgen, want het lijntje wat ligt tussen voorzichtigheid aan de ene kant en paranoia aan de andere kant is heel dun. Dat lijntje loopt door gezinnen heen. Dat lijntje loopt door huwelijken heen. En we moeten ons goed realiseren dat als de boze alleen al kans zou zien om ons door deze dingen te verdelen, hij een machtige slag geslagen heeft. Laten we het niet laten gebeuren. Ik roep u op om ieder binnen de gemeente, binnen uw gezin, binnen uw sociale kring te respecteren voor de beslissingen die hij of zij neemt ten aanzien van voorzichtigheid. Ik ben vanuit volle overtuiging hier gekomen vanmorgen. Mijn vrouw wandelt op de Waaldijk met de hond. Die zag het niet zitten. Dat kan ik respecteren. Ik kan voorzichtigheid respecteren zonder het af te doen als ongeloof. En misschien zijn er in uw kring mensen die daar precies heel anders over denken. En wij kunnen ons er prat op doen gaan dat wij hier gekomen zijn omdat we leven uit geloof en niet uit angst. En dat is een goed principe. Maar laat het er niet toe leiden dat we mensen gaan veroordelen die voorzichtig zijn dat ze zich laten leiden door ongeloof. Of we samen kunnen komen of niet, laten we in ieder geval ons onthouden van een oordeel over de beslissingen die de ander maakt. We weten niet wat alle gevolgen zullen zijn van de zaak die over deze wereld komt. We weten wel dat dit weer een van die weeën is die aan de eindtijd vooraf gaat. We weten ook dat God alles, maar dan ook letterlijk alles, in onze levens in zijn hand heeft. Er is helemaal niets dat u of mij of van onze geliefden kan overkomen zonder dat het door de liefdevolle handen van de Vader gegaan is. Er is niets wat hij niet weet, niets wat buiten zijn controle ligt. Maar laten we bidden dat de doelen van God, zijn grote plan, te midden van dit lijden wat nu over de wereld komt, verwezenlijkt zal worden. En dat het volk van God ten alle tijde in geloof en met moed en met creativiteit weer kans zal zien om op totaal nieuwe manieren het evangelie te brengen op plaatsen waar het anders wellicht niet had kunnen komen. Daartoe zegene u onze almachtige God. Ik wil nog met u bidden. Vader, we staan hier voor uw aangezicht en we verheerlijken uw naam, want u bent God almachtig, de schepper van hemel en aarde, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. U die volkomen in staat bent om uw volk te beschermen, zoals ten tijde van de 10e plaag het bloed op de deurposten van het lam uw volk beschermde. Zo pleiten wij vandaag op een krachtiger bloed dan dat. Het bloed van de Heer Jezus op de deurposten van onze harten. En op dat van onze kinderen, onze kleinkinderen, onze ouders voor zover ze nog in leven zijn. Heere, de Apollyon, de verderfengel, zal niet tot ons kunnen komen, omdat uw bloed hem tegenhoudt. Daar zijn we heilig van overtuigd. Een ander vers uit Psalm 91, wat nog niet genoemd is, dat 1000 aan onze zijde zal vallen en 10.000 aan onze rechterhand, en dat het tot ons niet zal genaken. Heere, wij bidden dat u uw volk beschermt te midden van deze plaag. Beschermt tegen ziekte. Beschermt tegen economische gevolgen. Vader, u houdt nog steeds de hele wereld in uw hand. En we willen u zeggen, Heer, we geloven in u, we vertrouwen op u. We leggen ons hele levenslot in uw handen. En al zouden wij omkomen, dan nog zal het uw doel dienen. Maar we bidden dat te midden van dit alles uw grote tegenstander in zijn eigen zwaard zal vallen. En dat velen zullen uitroepen tot u en gered zullen mogen worden in deze dagen. Dat bid ik u. In de naam van Jezus, onze leidende dienstknecht. Amen.